Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met 5Hart. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
336, hallo Herbert.
Hey Ben.
Ja, we zijn er weer.
We zijn er weer en we gaan het hebben over kunstmatige intelligentie op Schiphol.
Ja, op een luchthaven.
Ja, en daar brengen we voor mee Floris Hogeboom.
Ja, leuk om hier te zijn.
Of chef van de kunstmatige intelligentie op Schiphol. Hartelijk welkom.
Je hebt een team van 60 man, hè?
60 man, ja. En daar zit veel kunstmatige intelligentie-expertise in. Maar natuurlijk ook product en ja, frontend. Hoe krijgen we dat bij die gebruiker?
Oh, er zitten ook gewoon front-end developers en designers bij.
We doen niet alleen research, maar we zorgen er ook echt voor dat die AI geïmplementeerd wordt. Dat is echt onze missie.
Oké.
Okay. Hartstikke mooi. Jij had een mooie aanvliegroute, zou ik maar bijna zeggen.
Ja, de aanvliegroute die ik wil graag doen. En ik wil de hele customer journey totdat ik wegvlieg. Ja?
Ja.
Dus de hele dus ik kom met de trein aan. Nou, ik heb thuis al via de app heb ik al gekeken welk perron enzovoorts. Maar laat ik dat maar in de trein doen. Ik kom in de trein aan. De app wil ik laten doen. Ik stap uit op Schiphol.
Ja.
De app doen we later. Oké, dan word ik direct denk ik met camera's bekeken.
Nou, camera's doen wij als Schiphol zelf niet heel veel mee.
Ja, hele journey. Hè?
Ja, dus dat gaan we doen. Maar er zit natuurlijk wel een camerasysteem. En wij als Schiphol doen daar weinig met biometrie. Maar wat denk ik belangrijk is om je te realiseren. Hè, Schiphol hebben we het altijd over de luchthaven. Maar eigenlijk hebben we het dan vaak over het hele ecosysteem. Dus als wij het hebben over Schiphol, dan hebben we het niet alleen over het bedrijf Schiphol. Maar ook misschien over de Koninklijke Marechaussee.
En de bagageafhandelaars.
Maar daar komen we allemaal nog. Want ik ben nu uitgestapt. De camera's die pakken mijn gezicht. Jij zegt ze pakken geen biometrische gegevens van mij. Dus
nee.
Geen gezichtsherkenning.
Geen gezichtsherkenning. Nee.
Is dat bewust? Want in de AI Act komt te staan dat dat niet mag. Hebben jullie daarop voor gesorteerd? Of?
Het is ook een beetje een keuze geweest van, is dit nodig? Hè? Is dit nuttig voor ons? En kijk, als je naar ons kijkt als Schiphol, wij zijn vooral ook heel erg bezig natuurlijk met een veilig passagiersproces. Dus waar we geen gezichtsherkenning doen, hebben wij bijvoorbeeld wel, als jij de trein uitstapt en die roltrap oploopt, nou, dan ga je nu de volgende keer ga je boven je kijken. En dan zie je misschien een kastje hangen met twee oogjes erin. Nou, dat zijn infraroodcamera's. En daarmee tellen we wel hoeveel mensen komen er binnen. Dus daar begint eigenlijk ook het stukje data dat wij verzamelen.
Begin al te tellen, ja?
Ja.
Oké, maar nog even die camera. Je houdt wel in de gaten van hoe ik me beweeg. Of ik bewegingen doe van dat is niet te vertrouwen. Als ik bijvoorbeeld een beetje schichtig kijk, waardoor het niet gewoon is. Waardoor ik een terrorist zou kunnen zijn. Of ik heb een rare koffer bij me. Wordt dat direct in kaart gebracht?
Nou, wij als Schiphol doen dat niet. Wat de Koninklijke Marechaussee precies doet, is niet
helemaal
bekend.
Dat weet jij niet eens.
Dat weet ik niet.
Ah.
Dat is wel een gedeeld camerasysteem. Doen we dat niet.
Dat is apart, want ik zocht gewoon natuurlijk in ChatGPT of AI. Nee, maar dat is zo goed voor die ideeën. En daar stond namelijk, daar kreeg ik wel, ik leer met ChatGPT.
Ja?
En daar stond wel in, nee, er worden bewegingen in kaart gebracht voor de veiligheid. Er wordt rare koffers of je wapens bij je hebt. Dan gaan ze herkennen of je wapens
hebt.
Jij weet gewoon meer dan Floris.
Een soort dystopisch beeld wat we hebben van de luchthaven. En dit is altijd de eerste vraag die ik krijg, hoor, ook op iedere conferentie waar ik spreek. Dan gaat het over die camera's die we doen en alle detectie die we doen. Iemand valt op het rolpad. Ja. Gaat het rolpad stilstaan? En ik denk met dit soort dingen is het ook heel erg de vraag van, nou, wat is je rol als Schiphol? Hè? En dus wij zijn het bedrijf Schiphol. En wij zijn eigenlijk vooral ook een soort dirigent van een heel complex orkest, noem ik maar, van al die partijen. Dus wij helpen de Koninklijke Marechaussee in hun taak Nederland veilig te houden, de luchthaven te beschermen.
Ja.
Daar zitten natuurlijk ook een aantal dingen in, die misschien wat minder transparant
Tuurlijk, zijn. Dus de Marechaussee, dat is terrorisme, dat kan je niet doen.
Exact.
Dus ik laat je daar gaan.
Mag ik dan wat vragen?
Ja,
want het ging net over camera's gebruiken om Ben te herkennen, hè, die daar aankomt. Ja. Nou weet ik niet uit mijn hoofd wat illegaal is. En het zou creepy kunnen zijn. Maar op zichzelf kun je je wel goed voorstellen dat het technisch mogelijk is om Ben wel te herkennen. En hem op elke hoek waar die omheen moet, te vertellen: hey, Van den Burg, hier moet je linksaf, hier moet je rechtsaf en daar is je balie.
Nou, zeker. En kijk, en dat kunnen we ook. Maar dat doen we niet met die camera's. En waarom? Nou, die camera's zijn er natuurlijk best wel een heftig middel voor.
Ja.
Maar wat we wel hebben in de hele terminal zijn bijvoorbeeld van die Bluetooth Low Energy.
Daar komen we nog, want ik ben nog helemaal niet in de terminal beland.
Je loopt al op Plaza rond, hè?
Ik ben naar boven gekomen. Er stonden, en dan ben ik geteld. Dus ja, ben 1. Dus het is alleen maar tellen. 1, 2, 3 hebben we erbij.
Je bent geteld.
Beoordeeld?
Je bent niet beoordeeld. Maar we pikken ook je wifi-signaal op wel om die tellingen te corrigeren.
Is dat dan niet creepy trouwens? Mag dat eigenlijk wel? Want in winkels is dat een punt van discussie.
Nee, dat is inderdaad ook een punt van discussie. En kijk, daar gaat het natuurlijk ook heel erg van wat is je taak. En wij op Schiphol hebben natuurlijk wel een taak om jou als passagier veilig door die terminal te laten lopen. Ja. En ja, wat is nou een van de grootste risico's die wij hebben? Ja, grote mensenmassa's, brandveiligheid, verdrukking. Dus je zit daar wel met een gerechtvaardigd belang om die trekking daar te doen. Anders dan, kijk, als we zouden zeggen, we doen dat omdat we dan kunnen trekken.
Adverteren.
graag langs, weet ik wat, de Leonidas winkel lopen.
Ja, bijvoorbeeld.
Of iets. Dat zou natuurlijk een hele andere casus zijn. Maar dit is echt puur voor ons om die primaire taak van dat crowd management uit te kunnen voeren.
En dan mag dat. En dan gaat het op niveau van individuele herkenning? Of gaat het alleen maar op niveau van, hier loopt een wifi-bron. Dus we hebben er zoveel en dan gaan we...
Exact. Dus
dat en dat mee doen.
We trekken daar geen individuele paden. Dat hebben we een tijd wel gedaan. Specifiek voor tijdens corona hebben we wel de individuele wifi-signalen gebruikt om ook mensen aan te kunnen geven van hey, hier is het nu druk. Hier moet jij misschien niet heen gaan. Als je anderhalve meter af.
En dat kwam dan in de corona-app tevoorschijn.
Exact. Maar dat hebben we na corona ook bewust van gezegd. Dat doen we niet meer. Ook omdat we vinden dat de afweging daar tussen privacy en het maatschappelijk gewin daarvan. Ja, die valt anders uit.
Dus wel even, pandemie voorbij is. Wel even mooi om vast te stellen. Want je hoort natuurlijk uit de zekere kringen de hele tijd van al die... maatregelen die op gespannen voet staan van de privacy, die blijven gewoon. Hè? Die worden één keer ingevoerd en worden nooit meer teruggedraaid. Maar dat is hier dus wel het geval.
Hier hebben we heel bewust die afweging gemaakt en gezegd van corona voorbij.
Ja,
dit willen we niet meer doen, omdat wij niet meer vinden dat die afweging... En dat is wel het lastige natuurlijk van die hele AWG. Hè? Laten we wel wezen dat... Niemand weet precies wat daar wel en niet, wat daar de echte grens is. En wij hebben toen gezegd, wij gaan voor wat wij aan de juiste kant van de grens vinden zitten.
Ja.
En we gaan hier niet de grens opzoeken.
En als de AP er een probleem mee heeft, horen we het wel. Ja. Maar die zullen er geen probleem mee hebben dat jullie dit dus nu niet meer doen.
Dus dat ik geteld word is dus voor crowd management. Maar stel je voor dat het heel druk wordt. Wat ga je dan veranderen? Ga je dan Marge C in roepen of iemand anders die mensen tegenhoudt?
Ja, nou ja, wat we bijvoorbeeld nu aan het doen zijn, is dat noemen we flow balancing. Kijk, als jij als passagier door Schiphol gaat, dan heb je eigenlijk maar één visie, een soort tunnelvisie. En dat is hoe kom ik zo snel mogelijk bij mijn gate.
Zo is het.
Als je wat relaxter op Schiphol rondloopt, dan kom je erachter dat er misschien wel heel veel paden zijn die naar jouw gate leiden. En dat is natuurlijk ook iets heel interessants waar wij weer technologieën en AI-achtige algoritmes inzetten. Om misschien ook te zeggen van nou, die ene vlucht, die zou eerst door vertrekhal 1 gaan. Die verplaatsen we misschien naar vertrekhal 2. En daar kunnen we wel mee balanceren om ook te zorgen dat we die load dus verdelen.
Kun je me vertellen, dus wordt geteld, dus draait het allemaal in AWS of Azure? Waar draait het in? Misschien hybrid? Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
We draaien dit volledig op Azure. Ja. We maken gebruik van Databricks. Daar heel veel. Daar proberen we eigenlijk zoveel mogelijk koppelingen ook te maken met onze bestaande systemen. Niet om een heel nieuw systeem te introduceren, maar juist ja, wanneer is dit succesvol? Nou ja, als we dit op de vloer laten landen, dus die mensen, onze operationele mensen daadwerkelijk dit ook kunnen gebruiken. Ja, die zijn niet aan het zoeken naar nog een extra app, maar vooral in wat is hun bestaande kanaal.
En krijgen dan die operationele mensen dan hebben ze daar een zeg maar speciale app voor? Krijgen ze notificaties als het te druk wordt? Dus hoe krijgen zij dan die gegevens? Want in Azure is uitgerekend van, nou ja, het is te druk, dus ze moeten iets doen. Ja. Hoe krijgen ze dat dan tot zich dat ze in actie moeten komen?
Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld een intern kanaal dat heet Wilbur. Dat
Wilbur.
Verwijzing naar de broers Wilbur en Orville.
Orville.
Nou, twee bekende namen hoor ik. Ja. En dat is eigenlijk ons kanaal waarin we al die operationele informatie delen. Dus dat werkt daar met. Iedereen heeft daar eigenlijk een pagina in voor zijn specifieke taak. Waar ook al die relevante informatie dan naar voren komt. En we werken daar met een concept dat heet augmented decision making eigenlijk. Waar we ook proberen om niet alleen maar te zeggen, hey, hier wordt het druk. Maar ook echt proberen te helpen van, goh, dit is nou waarschijnlijk de beste keuze die je kan maken op dit moment.
Ja. Zullen we de roltrap opgaan?
Ja, we zijn nog onderweg. Hè?
Ja, we zijn nog onderweg. Ja. Oh ja, ik zet natuurlijk wel voor het aan mijn wifi gelijk uit. Hè? Dat snap je.
Dat kan.
Moet je zo weten.
Ja, moet je zo weten. Hey, ik ga de roltrap op. Daar gebeurt verder niks. Ik word nog gevolgd waarschijnlijk voor crowd. Maar niet. Heb je daar iets? Je roltrap?
Nee, ik denk het stukje AI begint echt op het moment dat jij eigenlijk je boarding pass scant. Dus je gaat de roltrap op.
Ja.
We lopen door Plaza heen. Tussen alle winkels door. Dan gaan we de trap op. Gaan we naar de vertrekhal. Zijn jullie erbij?
Ja. Helemaal. Nee, hang aan je lippen. Het is zo spannend. Dit.
Dan zijn er denk ik twee mogelijkheden. Hè. Of je hebt misschien alleen handbagage. En dan ga je direct naar de check-in. Of je hebt...
We gaan beide doen.
Of je gaat met je ruim bagage. En... wat denk ik, een van de eerste punten die wij als luchthaven, en dan kom je weer op die complexiteit van de sector, hè, waarbij je als luchtvaartmaatschappij heeft nog een duidelijk punt waar ze contact met jou hebben tijdens check-in.
Doe maar even KLM. Dus even,
Met KLM, je gaat naar de balie toe, je laat daar je paspoort zien, je bagage wordt ingecheckt, dan krijg je zo'n tag-code omheen en... Ja, eigenlijk is dat een heel straightforward proces. Daar hebben we als luchthaven ook niet zo heel veel mee van doen. Wij leasen eigenlijk die balies uit aan die luchtvaartmaatschappijen. En die bepalen welke mensen daar zitten. Wat wel heel leuk is om daar te noemen is... Kijk, die tag die nu om je bagage gaat. Hè, dus Dat label met die barcode. Nou, die kennen we allemaal. Vooral omdat ze zo lastig zijn om er weer af te krijgen als je thuis bent. Dat is natuurlijk best wel een oud ding.
Zo, 1956.
Maar staat er niet intussen een QR-code op of is het nog steeds een streepjescode?
Het is nog steeds een streepjescode. En je moet natuurlijk ook bedenken, het is best bijzonder hè, dat je met die labels naar welke kleine luchthaven, je weet ik wat, in het zuidelijkste puntje van Argentinië je vliegt. Je kan er waarschijnlijk terecht met dat label.
Ja, dat is ongelooflijk.
Dat is ongelooflijk hoe iedereen die standaard heeft geadopteerd. Maar het is wel heel leuk om natuurlijk ook na te denken van, nou, hoe zou dat proces er misschien in de toekomst uitzien? En dat is ook iets waar we met Schiphol met een partner, Backside, die mee bezig zijn bijvoorbeeld. Kun je dat misschien doen dat je thuis al een foto maakt en dat we op basis van jouw foto van jouw koffer daar al een beeld hebben en eigenlijk jouw koffer kunnen identificeren. Dus zie het als een soort biometrische identificatie
van een koffer
voor koffers.
Dan mag er wel een verdomd goede foto zijn, want koffers worden natuurlijk in serie gemaakt.
Ja.
Dus de kans dat twee reizigers dezelfde koffer hebben, is echt niet nul.
Dus daar zijn we ook nog zeker niet. En dat is ook natuurlijk een proces waar we... Nou, we hadden het net over die adoptie van die labels door de hele wereld heen. Maar dat is wel leuk om over na te denken. Van ja, dat incheckproces. Ja. Ja, als je dit kan doen straks. En als jij niet meer met je koffertje naar de balie toe hoeft, of naar zo'n mooie self-service check-in desk. Ja, dan ziet die hele flow er misschien wel anders uit. Want dan had jij je koffer al thuis laten ophalen, Ben. En dan was jij zelf naar de luchthaven gereden. Alsof je alleen handbagage had.
Dat is wel leuk, want in Japan geef je je koffer, kan je afgeven bij 7-Eleven. En dan die brengt het dus naar de luchthaven en dan krijg je hem thuis.
Ja. Snap je? Bij de supermarkt als het ware.
Ja, bij 7-Eleven. Ja, ja. Maar goed, mag ik?
Ja.
Ik wil heel graag die foto van koffer. Dat is dus een innovatieproject die je doet met een partner. Die partner heb je genoemd, hartstikke goed. Hoe ziet dat eruit? Dus jij denkt van, hoe ziet jouw innovatieproces om zo een totale nieuwe flow, om dat op te zetten? En wat zijn je KPI's? Hoe ga je te werk?
Ja. Nou, we hangen eigenlijk alles wat we doen, hangen we op aan de strategie Autonomous Airport 2050. En dat hebben we als Schiphol uitgetekend van, nou ja, in 2050 willen we die autonome luchthaven zijn. Nou ja, wat betekent dat dan? Nou, dan denk je misschien gelijk aan zelfrijdende bagagekarretjes.
Dat is makkelijk.
Dat is makkelijk natuurlijk. Maar dat gaat het misschien ook over iets wat we noemen seamless flow. Jij loopt als passagier naar binnen en we waren er nog niet, maar jij moet straks je boardingpas nog laten zien dat je naar binnen mag. Maar wat als dat met biometrie kan? Dus wat als jij daar niet meer je boardingpas nodig hebt, maar gewoon thuis ingecheckt bij de airline is al geregistreerd van zo ziet mijn dit is mijn biometrische informatie. Hier kan ik straks doorlopen. En een hele belangrijke is, dan weer terugkomend op die rol van Schiphol. Wij zijn die orchestrator. Dus zelfrijdende bagagekarretjes leuk. Maar ik zeg altijd, ja, slimme assets die domme dingen doen, heb je nog steeds niet zo heel veel aan. Dus dat is echt een beetje...
Wat kan daar dan misgaan?
Nou ja, kijk, wat denk ik heel belangrijk is in die luchtvaartsector is, omdat we zoveel partijen hebben, zijn er ook heel veel bronnen eigenlijk van ruis. Kan zijn dat ze in Frankrijk staken, waardoor bepaalde vluchten te laat zijn. En dan moet je op de dag allemaal op kunnen inspelen. Dus dat maakt ook dat bijvoorbeeld AI daar een hele mooie tool voor is. Omdat we daar veel meer eigenlijk in die besluitvorming kunnen gaan zitten dan met traditionele optimalisatie-algoritmes die misschien zouden zeggen, we gaan de hele dag gaan we omgooien om die ene vlucht in Frankrijk voor te cateren.
Ja, ik heb heel veel vragen. Want je zegt eerst 2050, de biometrische flow. Je snapt natuurlijk dat die kans is klein dat jij op grond van mijn biometrische gegevens een flow kan optimaliseren. Want dat, weet je, dat is de link. Denk ik.
Qua privacy bedoel je?
Qua privacy. Ja. Dat kan niet. Ja, AI heeft gelukkig zegt van mag niet. Dus die vind ik gevaarlijk. Ja, heb je zeg je, oké, Ben, klopt? Of heb je daar nog een tegenargument?
Nou, ik denk dat dat nu klopt. Hè. Ik denk ook dat dit natuurlijk heel erg is van wat vinden we maatschappelijk acceptabel.
En dat kan zo veranderen over 10 jaar.
Dat kan zo veranderen in die zin.
Ja, oké. Okay. De tweede vraag, want je had mijn vraag niet beantwoord. Je hebt een innovatie. Ja. De strategie is 2050 Autonomous Airport.
Ja.
En dat zijn allemaal stappen. Ik wil het proces weten van zo'n innovatie. Hoe pak je dat aan? Heb je een idee en heb je dan een team? Of hoe gaat het? Hoeveel investeer je daarin? Hoeveel R&D geld? Dat soort vragen.
Check. Ja. Nou ja, wat we doen, we pakken die strategie. En kijk, die strategie kom je niet... Dat wordt niet dat we in, 2049 op 3 december zeggen, nou jongens, nu draaien we de knop om. En dan heb je een soort dag H. Als dat je in Zweden had, dat ze in één keer van de rechterkant van de weg naar de linkerkant omgekeerd zijn.
top voor me.
Dat gaat niet gebeuren. Dus wij zitten daar vooral heel erg over na te denken van, oké, we hebben nu ons huidige proces. Hoe kunnen we nou zorgen dat we dat huidige proces met onze huidige mensen, dat we die niet gaan vervangen, maar juist dat we die gebruiken om een stapje te maken in die richting van die autonome luchthaven. En ik denk een heel mooi voorbeeld is wat we doen met gate planning. En daar doen we het eigenlijk in 3 manieren. Dan zeggen we, nou ja, eerst gaan we inzicht leveren. Wat gebeurt er? Dan gaan we toe naar iets dat noemen we augmented decision making. En dan gaan we naartoe naar die stap autonomie. En waar gaat het dan om? En dan hoop ik dat ik daarmee ook een beetje
gate planning heb je het
gate
over.
Planning, ja.
Dus waar het vliegtuig aanmeert, zodat mensen naartoe gaan of terug.
Exact. Ja. Ja. Welk parkeerplaatsje het vliegtuig krijgt, als het ware. En wat je daar ziet, dat is nu een heel handmatig proces. Die mensen zijn als het ware schaakgrootmeesters en die kennen die hele luchthaven uit hun hoofd. En ja, dan kun je natuurlijk als doel stellen van, nou ja, we willen naar die autonome luchthaven toe. Nou, weet je wat, we gaan dat helemaal automatiseren. Nou, ik geef je op een presenteerblaadje. 1, dat lukt je niet. En 2, als het je al lukt, dan krijg je het qua sector en cultuur krijg je het er niet door. Want ja, wij zijn in de luchtvaart natuurlijk ook nog een sector waar eigenlijk alles draait om veiligheid. En veiligheid en dit soort disrupties zijn best wel dingen die at odds staan.
Ja, als je te radicaal dingen verandert, dan gaan er dingen mis.
Dus we moeten echt denken van hoe komen we naar een incrementeel pad. En dat is dan hoe zo'n idee ontstaat.
Wat niet uitsluit trouwens, want je deed net alsof Schiphol niet zou willen besparen op de factor arbeid. Maar dat sluit niet uit dat je dat wel degelijk doet. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat als Schiphol ergens het kan doen met een arbeidskracht minder, dat ze dat uit de weg zouden gaan.
Nee, en ik denk dat is Dat is ook interessant natuurlijk hoe het maatschappelijk debat daar veranderd is. Hè? Want als ik 2 jaar geleden had gezegd, we kunnen met minder arbeidskrachten af, dan was dat een lastig punt waar ik een verhaal omheen moest.
Je bedoelt toen de rijen nog zo tot aan Haarlem stonden, bij wijze van
spreken? Nou, daarvoor eigenlijk. En nu is iedereen, ja, die arbeidsmarkt is zo krap. Wat goed als we mensen kunnen besparen in die zin. Dus dat is ook grappig. Maar even terug naar dat gate planning verhaal. Wat we dan doen is, we gaan heel erg kijken. Oké, we hebben zo'n proces. We zeggen, dat vinden we interessant. Dit is iets waar we, denk ik, veel impact kunnen maken. Omdat we daar veel andere processen. En het is als het ware een groot stuurwiel in dat hele operationele puzzeltje. En wat we dan eigenlijk zeggen is, de eerste stap is onze techneuten. Joh, ga nou dat proces eens begrijpen. Ga eigenlijk bij wijze van spreken zelf een soort gateplanner worden. Want als je kijkt ook naar naar een van de belangrijkste KPI's die ik nastreef met mijn team, gaat dat niet zozeer om daadwerkelijk dat proces veel efficiënter maken, et cetera. Dat is een gevolg, denk ik, van het laten landen van die technologie. Maar het gaat vooral om adoptie. Hoe krijgen we in een sector met toch best wel die best wel gericht is op borgen, op veiligheid, op het moet allemaal werken. Hoe krijgen we daar nou tooling geland? Hoe krijgen we die mensen mee daadwerkelijk dat die ook dat stapje willen gaan maken richting autonomie?
Ja, dus je KPI is niet de tooling op zich, maar dat de mensen het geadopteerd hebben.
Ja,
oké, we gaan dat proces van die gate planning, en we hebben pas net die koffer ingecheckt, dus we komen zo weer terug bij die koffer. Maar we gaan die gate planning even. Zij brengen dus in kaart, jouw team, hoe dat proces nu verloopt. Gaan ze met die mensen praten en hebben ze helemaal dus in kaart. De stap is natuurlijk van wat voor inputdata je hebt. Wat voor data je allemaal kan verzamelen. Van een vliegtuig in Frankrijk vertraagd. Weet je, we hadden hem gepland op G3. Maar dat kan dan niet, want iemand anders is hem voor. Hij komt later. Waar moeten we hem nu zetten? We moeten hem op G12 zetten. Dus inputdata. En dan uiteindelijk is natuurlijk wel de output moet zijn dat het gehele proces sneller is en efficiënter is dan daarvoor, neem ik aan.
Mag ik daar wel nog een vraag bij hangen? Want zoals jij het nu onder woorden brengt, Ben, klinkt het mij nog als iets wat je eigenlijk best zou kunnen uitrekenen. Hè, er komen vliegtuigen binnen, die moeten naar een gate en
ik
zo.
Het
is een beetje zoals je een rooster uitrekent op een school. Dus waar is eigenlijk het punt dat je geen dingen meer kunt uitrekenen, maar dat je AI moet gaan gebruiken om dat te gaan taxeren, zeg maar?
Nou, ik denk, dat is wel grappig, wat die twee vragen eigenlijk. Mm-hmm. Waarom en waarom AI, die raken elkaar best wel. Want als je nu kijkt naar de rol bijvoorbeeld van zo'n gateplanner. We benaderen alles nog heel erg als losse puntjes. Dus we hebben gateplanning, die is vooral bezig met het roosterprobleempje oplossen. Van waar moet die vlucht staan?
Ja.
Maar ja, ik weet niet of jullie dat kennen van vroeger, dat spelletje Whack-a-Mole.
Ja.
Ik weet niet of je het nu nog Whack-a-Mole mag noemen.
Er komen beestjes omhoog en die moet je naar beneden timmeren. Ja.
En die moet je op je kop slaan en dan komt die weer ergens anders omhoog. Schiphol is eigenlijk een beetje dat. Als jij op één plek...
Wat een top titel voor deze podcast.
Schiphol is een spelletje Whack-a-Mole.
Nee, maar als jij op één plek de bottleneck oplost...
Ja,
dan ontstaat die twee processen verder. Waar we net waren bij check-in. Als ik zorg dat jij supersnel door die check-in heen kan, maar niet oplost dat security ook de capaciteit.
Ontstaat de rij daar.
Dan ontstaat de rij daar. En dat is ook precies waarom we nou zitten van, jongens, dit gaat verder dan gewoon traditioneel optimaliseren. Maar dit gaat echt om, kunnen we al die beslissingen die we maken en die beslissingen die we zo'n gateplanner laten maken, kunnen we die in context laten maken? Dus dat hij niet alleen maar bezig is met zijn eigen puzzeltje oplossen, maar ook bezig is met, als ik dit doe, dan krijgen mijn collega's bij security druk. Maar ik zie dat kan, want die hebben daar wel wat capaciteit over. Dus echt dat integrale plaatje van die luchthaven. Daarin kunnen ingrijpen en daarin individuele wijzigingen kunnen maken. Daarin zien we dat AI een hele belangrijke rol speelt.
Ja. Ja. Maar ik wil heel graag de inputdata weten. Dus hoeveel inputdata heb je dan? Dat is dat vliegt uit Frankrijk. Dat is de security. Dat is de ik als stroom die er aankom. Ja. Hoeveel? En wat doe je er dan vervolgens mee om dat hele plaatje effectiever, autonoom uiteindelijk te maken?
Nou, veel, dat is een mooi antwoord. Maar ja, dat is ook precies
maar
precies
concreet
de reden waarom je kan werken.
Ik noem maar even wat punten. Maar.
Kijk, wat we mooi voorbeeld is, er is een hele hoop basisdata, noem ik het maar even. En dat gaat over radargegevens.
Ja, dat wil ik even allemaal horen.
Over nou, de transponder van die vliegtuigen. Dus al die vliegtuigen die zenden signaal uit.
Top.
Kun je ook leuk zelf thuis met je Raspberry Pi en een antennetje kun je dat opvangen. Kun je...
Dus zelfs als een vliegtuig een extra rondje moet maken om te kunnen landen, dan heb je meteen de informatie over dat die later bij de gate is en...
Nou,
je
hebt informatie waar die is.
Ja, zeker. Maar, het heeft gevolgen.
Dat is alweer een verwerkingsstap natuurlijk. Die je daarop...
Ja, die zet ik natuurlijk meteen. Hè?
Die je daarop moet, moet doen. We hebben dus die metadata van passagiers. Hè? Mm-hmm.
Begonnen we mee, ja.
We hebben iets wat heel interessant is. We hebben... videodata, en dan niet van de passagier, maar wel van het vliegtuig. Er is nog geen AI-act over data van vliegtuigen. Over biometrie op vliegtuigen. En wat we daarmee ook doen is, nou ja, als dat vliegtuig dan in dat proces zit, brengen we helemaal in kaart op basis van AI van, hey, wat gebeurt er om die vlucht heen? Worden koffers al geladen? Is de passagiersbrug al aangesloten? En al dat soort dingen zijn allemaal input eigenlijk weer voor... Ja, dat, en dit is allemaal inzicht voor die laag erbovenop, voordat augmented decision making.
Ja, dat komt zo. Dus je hebt die input, dat komt allemaal in die data lake. Wat doe je er vervolgens mee?
Ja. Dat hangt heel erg af van de use case, denk ik.
Natuurlijk. Maar uiteindelijk het doel, zo autonoom mogelijk, zo efficiënt mogelijk enzovoort. En niet ergens een bottleneck, die bottleneck uitstellen of de bottleneck moet mitigeren. Dat wil je.
Absoluut, daar willen we naartoe. En ik denk dat, kijk, ik zie wel altijd die data is een middel. Hè? Als wij nu al een stapje kunnen maken daar met hele simpele data... of hele simpele voorspellingen, dan moeten we dat ook doen. Ik denk een mooi voorbeeld is de tijdslots die we nu voor de meivakantie gereleased hebben, waarbij je als passagier een tijdslot kan boeken voor wanneer je door security moet. Nou, daar zit een algoritmetje achter.
Ja, joh.
Is niet het meest ingewikkelde algoritmetje dat we, denk ik, hebben draaien. Maar is wel super waardevol. Dus ik denk die data is vooral een middel om dit soort dingen te kunnen doen.
Nou ben ik benieuwd, want je had het net over het probleem van de verschillende rijen, hè, die elkaar opvolgen. Je hebt het inchecken, je hebt de douane, je hebt de security. En als je ergens een probleem oplost, nou, dan heeft het volgende station dat probleem. Als je dat in zijn geheel wilt gaan bekijken, dat is wat je zegt dat je doet met die AI. Wat optimaliseer je dan precies? Optimaliseer je de totale doorstroomsnelheid? Dat zal een van de getal zijn. Of optimaliseer je hoe lang een reiziger in dat hele proces zit? Wat ga je dan precies minimaliseren?
Nou, dat is inderdaad een hele mooie vraag. En... dat hangt heel erg vanaf wie je in de sector bent. En dat is
iedereen wil wat anders optimaliseren.
Ik zal je een voorbeeld noemen.
Ja.
Wij als Schiphol hebben natuurlijk belang bij... als we het hebben over die gate planning weer. Dus waar staat welk vliegtuig geparkeerd. Dat het zoveel mogelijk op schema gaat. Vluchtmaatschappijen hebben aangegeven van daar ben ik dan. Nou, dat is ook ons... belangrijkste offering eigenlijk, hè, als Schiphol van wij bieden plek aan om je passagiers af te handelen.
Ja.
Als ik een KLM ben en ik heb een first class passagier die achter in de rij staat of die weet ik wat 15.000 euro heeft betaald voor zijn vlucht naar Dubai. Zal ik misschien toch wel even die vlucht een kwartiertje langer laten staan om die passagier mee te krijgen. Dus daar zie je al dat er hele andere belangen
zijn. Dat gebeurt, dit? Dit gebeurt?
Dit soort zaken gebeuren, ja. En dat zal, dat...
Of eisen bij Schiphol dat zo iemand wordt doorgeschoven op een of andere manier. Los het maar op.
Nou, dat zal op individuele basis dat niet...
Nee, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar het is wel het belang van het KLM. Dat maakt je zoveel duidelijk.
En daar zie je dus ook dat de sector mee bezig is van om daar veel meer de samenwerking te zoeken. Dus er is sinds een jaar of drie is er iets dat heet het Airport Operations Center. Yes. Als jij je een mooie control room voorstelt, echt in een soort... Minority Report-achtig, met overal schermen, nou, et cetera.
Als ik even in de reden mag vallen, want het gaat iets te ver weg van de vraag die ik stelde. Je kunt dus allerlei dingen optimaliseren. Ja. Ik noemde er een paar en jij noemt er nog eentje bij. Hè? Zo snel mogelijk de deur uitkrijgen van de vliegtuigen.
Ja.
Je kunt maar één manier van werken kiezen. Dus wat ga je het meest bevorderen?
Ja, en dat is precies ook waar we mee bezig zijn dan met die sector. Hè, om daar veel meer die afstemming in te zoeken.
Ja.
En dat zal per dag ook verschillen.
Wat je optimaliseert.
Wat je optimaliseert en waar je met z'n allen zegt van dat vinden we belangrijk. Kijk, sustainability is enorm belangrijk. Maar als het een dag is...
Wat wij duurzaamheid noemen.
Duurzaamheid, ja. Met hele dikke mist. Ja, en we lopen het risico dat we daardoor misschien de helft van de vluchten niet wegkrijgen. Ja, dan zul je daar een andere keuzes maken.
Okay.
En dat is ook precies wat we dus in het Airport Operations Center, dus dat operationele centrum waar we nu al die partijen samenbrengen, om daar ook... Ja, wat meer lijn in te krijgen. Van joh, het is niet alleen maar Schiphol A, de Airlines B. Maar samen, jongens, wat vinden we vandaag belangrijk?
Ja, oké. En dat is dus. Je maakt dus niet een standaardkeus. Ene keer wil je proberen de vertrekhal leeg te krijgen. De andere keer probeer je de gates leeg te krijgen, bij wijze van spreken. En er zit van alles nog wat tussenin. Maar hoe je dat dan precies gaat doen, begrijp ik, is gewoon nog onderwerp van een partijtje polderen dat jullie aan het uitvoeren zijn.
Daar komt het wel op neer. En het grappige is dat door die hele transitie met AI, waar we heen gaan, want jij stelt die vraag hier aan mij. Ik stel die vraag intern natuurlijk ook.
Wat moet ik eigenlijk doen?
Exact.
Vertel eens wat ik moet doen.
En dan kom je in een hele grappige discussie terecht. Want dit is best een lastig onderwerp. We hebben er ook niet altijd komt er direct een antwoord op.
Nee.
Maar het is wel interessant, want we hebben die discussie nooit hoeven voeren, omdat het nooit zo hard was eigenlijk van hey, wat gaan we nou wat
de prioriteiten wat zijn
eigenlijk?
Ja?
Maar toch hebben we iedere dag hebben we voor 107 jaar lang al een operatie gedraaid en hebben we keuzes gemaakt. Dus ik ben ervan overtuigd dat iedereen heeft misschien onbewust, heeft wel een soort doel in zijn hoofd van wat probeer ik voor mijn procespunt
sinds wanneer,
te bereiken.
Want je zegt 107 jaar lang bezig en keuzes gemaakt. Dus sinds wanneer is vastgelegd wat de keuzes zijn geweest elke dag?
Dat hangt van het proces af. Ik denk dat we daar 5 jaar geleden echt heel efficiënt of heel doelgericht mee zijn begonnen. Ook met de introductie van zo'n platform kort. Als zo'n Wilbur. Vrij kort, inderdaad. Ja. En ook daarbij, dan heb je het over keuzes van Schiphol. Maar op Schiphol rijden 8 afhandelingsbedrijven rond die voor de airlines werken. Er vliegen 93 airlines. Ja. Die maken ook allemaal hun keuzes.
Eigen keuzes, ja.
Het is een interessante vraag, maar dat geeft ook een beetje... Ja.
Maar biedt dat ook, want Ben vroeg net, wat zijn je inputdata? Biedt dat ook inputdata voor je kunstmatige intelligentie, zodat je kunt in elk geval kunt weten als je morgen keuzes maakt, wat dan de gevolgen zijn?
Absoluut, ja. En we doen daar veel met historische data, maar ook heel veel simulatie natuurlijk. Want bepaalde dingen kun je ook niet gewoon in de operatie uittesten. Zeg maar. Je kan niet morgen zeggen, morgen gaan we de hele, weet ik wat, de hele busoperatie anders...
Maar simuleer je dan de hele wereld luchtvaart?
Dat wilde ik ook vragen, ja. Dat is mooi.
Nee, we simuleren niet de hele wereld luchtvaart. Maar we nemen een soort grens van wanneer komen die vluchten eigenlijk onze Schipholzone binnen. Dus ons Schipholgebied binnen. En eigenlijk simuleren we dan het stukje airside vooral. En dat doen we bijvoorbeeld voor zo'n gate planning situatie. Maar ook bijvoorbeeld voor oké, wat hebben we aan taxibaancapaciteit nodig. En dat simuleren we eigenlijk helemaal. Dus van vliegtuig landen, taxiën naar de gate en daar weer weg. En waarom dat stuk naar die gate en niet verder. Nou, dat stuk verder doen we ook wel, maar dat zijn twee hele losse dingen. En dat komt eigenlijk omdat ja, die passagiersbrug is als het ware een hele mooie naad tussen wat gebeurt er buiten en wat gebeurt er binnen. En die hebben met elkaar te maken, maar die praten alleen maar met elkaar eigenlijk door alles wat door die passagiersbrug gaat.
Ja. Okay.
Maar zijn we in jouw reis?
Ja, we hebben de koffer hebben afgegeven. En dat kan echt veel beter met een foto. Gewoon met de koffer. En dan gaat die de hele wereld over. Dat is nog heel erg ouderwets. Die koffer die gaat op die band. En dan gaat hij denken. Nou, dat zijn die bagageafhandelaars. Die moeten dan met de hand moeten die koffer op een karretje. De karretje rijdt naar het vliegtuig. En dan zien ze stouwen. En die worden, mensen worden uitgebuit. Die krijgen €12,65. Het is schandalig dat ze niet meer krijgen. Maar goed, die hele discussie gaan we hier niet voeren.
Nee.
Dus die koffer zit dan in dat vliegtuig. Er zit geen tag en zo. Natuurlijk, je AirTag doe je natuurlijk zelf erin. Want dat is leuk om te volgen. Waar die zit en je bent bang dat die kwijtraakt. Even kijken. Ik loop door. Ja, dan kom ik bij de beveiliging. En dan heb je zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Nou, ik heb geen premium. Dat heb ik niet. Dus ik sta graag in rijen. Maar tegenwoordig, dat ding werkt echt voor geen meter. Leg je paspoort neer. En dan moet je kijken en een beetje naar rechts. En dan herkent hij mijn gezicht. Want dat komt overeen met mijn paspoort. En dan mag ik door. Nou, hoe vaak dat fout gaat. Poeh, er zit heel veel foutmarge in. Het gaat steeds beter. Zo, hè?
Er zit nog één stap voor, volgens mij. Want je hebt je koffer ingecheckt. Hè? Nou, nu moet je nog naar het poortje toe. Het self-service boarding pass control.
Die vergeet ik.
Die vergeet je, waar je telefoon bovenop ligt. Nou, die werkt volgens mij bijna altijd.
Die werkt altijd. Ik doe het met mijn horloge, maar het kan ook.
Ook nou, helemaal modern in die zin. Maar dat is ook wel interessant, weer wat daaruit komt, bijvoorbeeld qua data. Kijk... Van misschien die 200 andere passagiers die op jouw vlucht zitten. Wij weten niet wanneer jij precies aankomt. En dat is best wel essentiële informatie. Wil je natuurlijk goed kunnen plannen.
Want dan, nee, jij weet als ik mijn koffer geef, weet jij dat ik op Schiphol ben.
Ja.
Dat is de eerste keer dat ik het ben.
Ja.
Precies, en dan ga je door en dan weet je hoe ver ik door bent gelopen, want ik scan mijn...
Exact, maar ik bedoel, we huren natuurlijk niet op die dag security in, maar dat moet van tevoren gepland worden, want die mensen moeten ook weten wanneer ze op hun werk moeten zijn.
Ja.
En daar is bijvoorbeeld die scan die jij daar doet met je horloge, is wel een heel interessant datapunt ook voor ons. Want daarmee weten we ook eigenlijk wanneer ben jij op Schiphol? Maar ook, wanneer zijn al die 200 andere mensen in jouw vlucht op Schiphol? En ik heb vrienden die zijn wat gestresster als ze gaan vliegen. Dus die willen er graag 3 uur van tevoren zijn. Ik ken ook mensen die, dat zijn zulke coole kikkers, die denken, nou, een half uurtje, gaat het nog wel goed. Dus die informatie die jij daar eigenlijk geeft, hè, dat gaat niet om jou als persoon, maar meer welke vlucht zit jij... Die gebruiken we om wat we noemen een aankomstprofiel te maken. Waarmee we dan ook weer kunnen plannen vooruit. Van wanneer voor een bepaalde vlucht. Hoeveel procent van de mensen is daar een uur van tevoren op Schiphol? Hoeveel procent van de mensen is daar langer van tevoren?
En wat kun je doen met die informatie dan?
Nou ja, dan zie je bijvoorbeeld dat op maandagochtend. Op een vlucht naar Londen. Komen mensen misschien 3 kwartier van tevoren. Terwijl een vakantievlucht... van Transavia. Ja, die mensen die zijn er... Die zijn er
3 uur s'nachts.
Die zijn er veel langer van tevoren.
En die lopen de vertrekhal maar te verstoppen.
Nou,
is dat wat je bedoelt?
Nee, niet. Maar daar kunnen we natuurlijk op plannen. Want die mensen die komen aan op een bepaald punt. Wij weten niet precies wanneer. Maar we moeten wel zorgen dat de security staat. Dus we gebruiken die historische informatie daar. Ook om weer modellen te maken. Van wanneer komen bepaalde passagiers op Schiphol en wanneer wordt het dus druk bij security?
Zeker.
En dat is waar we die self-service boarding pass scan voor gebruiken.
Interessant. Ik sprak een keer met een logistiek bedrijf en die wilde dus die plande ook met natuurlijk heel veel AI erin om de planning. Maar het moeilijke was altijd als er ineens iets misgaat. Dus iemand zijn koffer valt eraf. Dus even in jouw geval of iemand valt flauw of het vliegtuig moet een doorstart maken. Hoe ga je daarmee om?
Ja, nou dat zijn echt 2 verschillende planhorizonnen die we bekijken. Dus we hebben wat we noemen de pre-operationele planning. Dat gaat dus om hoeveel security moeten we inhuren om te zorgen dat als iedereen aankomt, dat ze het in één keer daar doorheen kunnen. En dat zijn hele andere type algoritmes dan die we gebruiken op die dag zelf. Want op die dag zelf, kijk, de dag van tevoren kan je bijna alles overhoop gooien. En dan kom je ook in een beetje de traditionele optimalisatie-algoritmes, waar jij al even aan refereerde, Herbert. Daar kun je in principe zo'n heel schema maken. En heel weinig mensen hebben er last van als daar dingen echt groot anders gaan. Ja, op de dag zelf. Ik kan niet opeens zeggen van nou jongens, alle passagiers die nu al in hal 1 staan. Ja, jullie moeten nu toch naar hal 3 toe. Hoe krijg je die informatie bij iedereen? Hoe zorg je dat goed gaat? Dus daar zitten we veel meer op. Oké, hoe kun je nou eigenlijk met minimale impact, kun je dan een besluit nemen om zo'n issuetje op te lossen. Dus dat kan zijn dat we zeggen, we hebben iets, dat noemen we vliegende keeperteams. Dat zijn teams die we makkelijk kunnen inzetten op andere security lanes. Dat we bij de security zeggen van hier gaan we nu bijschalen.
Dat open, dat dicht.
Open, dicht. Dat kan met gate planning zijn van nou, we wisselen één vlucht.
Je hebt een reserve, zeg maar. Je hebt reservecapaciteit, niet capaciteit, reservemiddelen om dat op te lopen. Exact, natuurlijk.
Ja.
Oké, we kijken. Want even mijn gezicht, daar hebben jullie niks mee te maken, dat ik door dat poortje heen ga en zo, hoor.
Nee, dat is weer de grens.
Ja.
Dus dat is weer de Koninklijke Marechaussee die dat.
Jullie krijgen ook geen signaal dat ik daar doorheen ben, dat je weet waar ik ben. Dan ga ik Oxofris kopen. Dus die aankoop, is dat. Meet je dat wel? Krijg je dat wel door of ook niet? Dus waar ik dan loop in de. Bij die winkels.
Nou, waar jij specifiek loopt.
Nee, maar ik moet mijn boardingpas laten zien.
Maar waar jij dingen koopt. En dat gaat dan weer niet. Slaan we daar jouw specifieke boardingpasnummer op. Dat we dat kunnen terugleiden tot Ben van den Burg heeft dat gekocht. Maar wel bijvoorbeeld jouw bestemming. Waar ga jij heen met jouw.
Is dat openbaar, deze data?
Nee,
maar ik geloof het niet. Ja, als je toch mijn boardingpas kent, dan kan je zeggen welke bestemming. Maar dan neem je toch even de naam mee.
Ja, maar daar zit je weer met dat GDPR-vraagstuk, hè?
Ja,
ik bedoel,
mag niet inderdaad.
Al sla ik een identifier op van niet jouw naam, maar gewoon een identifier. Ja, dat is
indirect. Heel eerlijk gezegd, ik geloof het wel. Want als je dat als Schiphol toch doet, en het komt aan het licht, dan heb je gewoon een heel groot probleem.
Ik was ook te snel. Ik dacht niet na.
Ik kan me dat op zich, die houding kan ik me goed voorstellen.
Dit is natuurlijk wel interessant, hè? Want ik ga... We hebben daar een verantwoordelijkheid als Schiphol. Maar ik ga ook niet liegen dat mijn technologe hart af en toe wel.
Kon ik maar.
Wat mooi, al die.
Gordon komt binnen. Wat doet hij allemaal? Wat koopt Gordon allemaal?
Dat niet zozeer. Daar ben ik dan weer minder in geïnteresseerd.
Nou, maar jouw mensen wel.
Meer gewoon, wat zou je met die data allemaal kunnen?
Ja. Wat voor fantasie hebben ze dan?
Mijn technologenarts. Ja? Nou ja, kun je daar iets mee met specifieke passagiers en looppaden over shopplacement? Kunnen we daarmee de inrichting van onze nieuwe terminal beter doen? Shops op betere plaatsen? Er is in het verleden, en dat is nog pre-AVG geweest. En daar is volgens mij bij de NS is daar ook een hele hoop gedoe over geweest. Met die borden van JC Deco. Met die oogtrekking. Het zijn hele gave cases natuurlijk. Maar de vraag is, wil je dat als maatschappij? En er gaat ook wel iets veranderen met de AI-act natuurlijk die eraan komt. Want dat is ook een soort olietanker die op ons afkomt.
Ja, ja. We hadden het over de beacons. Wil je daar nog iets over vertellen? Dat de beacons overal hangen, die maken contact. Of
jij maakt zelf contact met die beacons. Ja, dat is het mooie van die beacon-technologie. Dat is vooral iets waar. Wat niet tracking is, maar wat indoor locatiebepaling is voor jou. Dus dat is vooral ook dat we jou in jouw app bijvoorbeeld een betere indoor positioning kunnen geven. Maar daar zit je ook dan nu natuurlijk naar de toekomst te denken. Van ja, wat zou je daar misschien willen met augmented reality? Dus we hebben een team dat is bezig, dat noemen we stress-free journey. Dat gaat om, hoe kun je zo stressvrij mogelijk door die luchthaven heen lopen. Ik moet nog zien dat iedereen met zijn telefoon zo voor zijn gezicht door die luchthaven heen loopt.
Wat zou je dan aan augmented reality presenteren?
Nou ja, bijvoorbeeld, je hebt dat Google Now, heet het geloof ik. Of als je met Google Maps hier door de stad heen loopt, kan die in principe je helpen navigeren met pijlen die op de weg getekend worden. Ja. Ja, ja. Ik kan me best voorstellen dat we uiteindelijk toe willen naar een situatie waarin wij jou ook helemaal zo je persoonlijke bewegwijzering.
Ja.
En dat jij ook aangeeft van nou, ik ben nu door security heen. Ik wil wel eventjes hier in het Rijksmuseum rondkijken voordat ik mijn vlucht pak. Dat is het leuke van Schiphol, hè? Dat je ook zelfs de dependance hebt van het Rijksmuseum daar in de terminal. En dat je daar gewoon een soort wayfinding hebt. En dat je een soort persoonlijke gids naast je hebt eigenlijk.
Maar inderdaad,
die met je meeloopt.
Ja, je weet nooit hoe de toekomst ons verrast. Maar net als jij zeg ik zie mensen niet met hun mobieltje voor hun snuffert rondlopen.
Nee, straks met die brilletjes, joh.
Precies, als de Google Glass alsnog doorbreekt, dan kan ik me dat weer wel voorstellen.
Apple komt met een aankondiging over een maand, denk ik. Gaan ze ook iets doen, hebben ze gezegd, dat weet je nooit. Google Now was er trouwens niet, heb ik net opgezocht. Ik weet niet hoe het wel heet, maar Google Now was de eerste naam van Google Assistant.
Ah, check. Ja,
ja joh, dat wist ik ook. Ik weet niet, maar ik weet wat je bedoelt, ik weet niet hoe het heet. Oké, jij, dat is de app. Want ik moet wel, weet je, ik geef niet, die app is toch wel lekker hoor. Dat je precies ziet wat. Nee.
Wat vind je in die app?
Weet je, ik kan toch zien hoe lang het duurt bij security. Weet je, was natuurlijk een zootje. Ik ben altijd bang. Je kan zien, sowieso natuurlijk welke gate. Weet je, maar hij is wel. Er gebeurt wel iets. Ik gebruik hem ook echt. En ook het landen. Dat je echt bijna. Ik ben nog aan de andere kant van de wereld. En dan weet ik al van. Oh, ik ga zo laat landen. Ja, ik vind dat toch mooi.
Nou, leuk om te horen.
Nou ja, wat heb je gedaan om dat voor elkaar te krijgen, vriend?
Ja. Nou ja, ik denk. Die app zit gewoon ook een hele hoop user research in. Hè? Van wat heb jij als gebruiker nou echt nodig? En ik vind het leuk dat jij hem gebruikt. Ik denk dat we qua volledige.
Hoeveel mensen gebruiken? Hoeveel procent van de mensen die op Schiphol komen?
Ik pin me er niet op vast hoor. Maar volgens mij is het relatief laag nog. Het is iets van 20% van onze vertrekkende passagiers.
Oké, 20%. En dat is inderdaad niet zoveel.
Nee, maar en dan ga je natuurlijk ook denken over waarom niet en waarom heb je wel de NS-app? Nou ja, misschien heb je de NS-app wat vaker nodig dan dat je vliegt. Maar je ziet ook wel, en dat is wel heel leuk om te zien. We hadden het er net al even over die tijdsloten bij security. Hè, vroeger had je, of nou nu heb je nog steeds Privium. Dan kreeg je een soort fastlane.
Ja.
Krijg je een fastlane als
krijg je een fastlane. Wat we nu dus ook hebben, en dat zit ook in die Schiphol-app. Als jij gaat vliegen. En dat hebben we nu alleen nog voor het Schengengebied. Dus binnen Europa. Kun je via die app nu ook jouw vlucht opgeven. En een tijdslot krijgen van. Hey, tussen 10:00 en 9:15 moet jij bij security zijn. En dan zorgen wij dat je zonder rijden doorheen kan. En
dat heb ik nog niet. Oh, vanaf mei zei je dat. Dat heb je vanaf mei.
Ja, dus van nou iets eerder. Het is nu denk ik een week of 4 live.
Ja, in maart was je dan niet.
Maar dat is ook wel heel leuk om. Nee, maart was het er nog niet. Maar bijvoorbeeld afgelopen meivakantie. Ik moest zelf 2 weken terug naar een conferentie ergens. En toen heb ik dat ook gebruikt. Natuurlijk even je eigen product gebruiken. Nou, het werkt super mooi in die zin. Van ik krijg een QR-code, ik scan die.
Hoe groot is het app-team?
Het app-team is man of 10, denk ik.
10 man werken aan die app. Ja. Dag en nacht altijd door enzovoort. Oké, ik heb wat gekocht, maar ook zo fris. Ik loop door, ik moet even wachten. Verder niks bijzonders volgens mij. Dan ga ik boarden.
Ja.
Heb jij daar nog iets mee te maken?
Nou ja, ik hoop dat je onderweg natuurlijk wel af en toe naar boven hebt gekeken. Van ja, we zijn echt neuten. Naar die sensoren die we daar hebben hangen.
Wat voor sensoren?
Nou, dat zijn diezelfde sensoren die we bovenaan de roltrap hadden bij toen we het treinstation uitkwamen. Om ook daar weer in al die gebieden te meten van waar is het druk? Hoe lopen die passagiersstromen?
Dat zijn die wifi sensoren dus weer?
Nou, het zijn infraroodcamera's. En die werken met een soort tellijnen eigenlijk, waar je doorheen loopt.
Okay.
En dat is
waren die camera's die geen gezichtsinformatie.
Minder intrusieve manier manier om wel die passagiersflows. Maar ik denk dat het als techneut toch leuk is om als je daar rondloopt om de volgende keer eens naar boven te kijken. Wat hangt hier eigenlijk allemaal aan het plafond?
Doe ik wel vaak hoor. Even kijken van waar kamers hangen en zo. Dat leuk.
Ja, leuk.
Oké, maar dan heb ik dan geef ik mijn horloge. Zo lastig, want dat past er niet tussen. Dan moet ik, dat is heel slecht. Dus het apparaat die het scant, die is niet berekend op een horloge. Dat is ook interessant.
Dus je zou eigenlijk die scanner aan de bovenkant willen?
Nou ja, maar dat zie je natuurlijk ook gewoon bij een winkel. Weet je, die scanners, die gaan natuurlijk niet mee. Want dat is natuurlijk hardware, dus dat is lastig. Maar dat doet er nu niet toe. Verder dan ga ik naar binnen en dan is het klaar, toch?
Ja, maar het is wel leuk, denk ik, om te noemen bijvoorbeeld die passagiersbrug. Hè? Die is op een gegeven moment door iemand aangekoppeld moeten worden aan dat vliegtuig. Ja. Want dat vliegtuig kwam aan.
Kwam.
Ja. Nu is er een wat noemen we een gate agent. Die moet dan die passagiersbrug met een joystick, als in een soort computer game, naar dat vliegtuig
sturen.
Ja. Ik heb het zelf nooit mogen doen, lijkt me wel heel leuk.
Maak er een game van.
Nou, ik zou dat graag willen. Dan kom je natuurlijk wel weer met allerlei safety aspecten. Hè? Van, wie kan het snelste zijn passagiersbrug naar die kist toe sturen? Ja, dat is te twijfelachtig. Maar daar hebben we bijvoorbeeld ook pilots gedaan. Kunnen we misschien dat met AI laten doen? Dus kunnen we die passagiersbrug laten aankoppelen met AI? Of misschien met AI een soort, wat we noemen prepositionering. Alleen het laatste stukje nog.
Ja.
Om ook weer dat dockingproces en dat on- en offboardingproces wat sneller te maken.
Gefaald dus in die pilot?
Nee, zeker een succes in die pilot. Er draait er ook nog steeds één. Maar daar kom je natuurlijk ook gewoon met je lifecycle van je assets en die vervangen moeten worden.
Ik zit in het vliegtuig, hij vliegt weg. En dan heb je heel veel herrie en allemaal uitstoot. Hoe gaan we dat meten?
Is een goede vraag. Mag ik nog één stapje terug?
Want ja, tuurlijk. Het hele proces
heeft er wel wat moeten gebeuren. Hè? Oh. Ik bedoel, jij stapt als zorgeloze passagier natuurlijk.
Ik ben helemaal relaxed, man.
Natuurlijk in. Je koffer is nog uit de bagagekelder gekomen.
Die hadden we al gedaan. Hè, met die mannetjes die veel te weinig
tanken. Er is getankt.
Allemaal AI erbij, dat tanken en zo.
Nee. Allemaal weer die camera's die we op die vliegtuigparkeerplaats hebben, die daarop gericht staan, die echt in kaart brengen van hey, wat gebeurt er nu rondom dit vliegtuig? Is tanken begonnen? Is de brug verbonden? Staan er blokken onder de wielen?
Maar zijn camera's daarvoor het handigste? Want je kunt ook zeggen, de tankwagen, of wat het ook is, die daar zijn brandstof komt afleveren, die kan jou zelf wel vertellen of hij daar staat. Waarom zou je gaan staan kijken?
Goeie vraag hoor. En ik denk dat heeft ook weer te maken met die rol van Schiphol. Dirigent van een heel complex orkest met 8 afhandelpartijen op Schiphol. Nou, die best wel concurreren met elkaar. Met 93 airlines, met dan nog geloof ik 6 cateringpartijen. Dus je kan het je al voorstellen. Ik bedoel, volgens mij hadden jullie een tijdje terug een aflevering over IT-projecten bij de overheid en complexiteit, et cetera.
Dat is een typisch
IT-project waarbij je met zoveel partijen koppelingen aan moet gaan. Ja, dan is zo'n camera een hele mooie interface. Want het maakt niet uit wie er staat. Of KLM er staat. Of dat Figo, de afhandelaar van Transavia.
Nee, maar de catering kan achter de tankwagen staan. Dus het heeft zo zijn complicaties.
Nee, exact. En daar hebben we natuurlijk wel weer veel geëxperimenteerd met die camera's. Die hangen echt.
Het is niet één camera.
Het is niet één camera, inderdaad. Dat zijn er meerdere. Dat combineren we allemaal. Kunnen we u apart over praten.
Grijp ik.
Die camera wil ik even specifiek hebben. Hij staat op een tankwagen. En er is een handeling die niet normaal is. Weet je, die een anomalie is. Die anders is dan normaal. Ja. Krijg je dan direct, want dan is de kans vergroot dat het fout gaat. Worden die beelden zo geanalyseerd, er is een anomalie en daardoor grijpt in alarm enzovoort, zodat je het voor bent. Het gevaar, of worden die beelden niet op die manier geanalyseerd, is gewoon achteraf alle beelden doorheen en we leren van al die beelden.
Nee,
en
dat gaat op real-time. Dat gaat alleen...
Dat wilde ik weten.
Real-time, ik geloof dat er een halve seconde latency in zit. Daar is team heel trots op. Dus dat moet ik even noemen.
Dankjewel, team! het moet naar 0.3!
Ja, die discussies die hebben
slecht,
hoor. Want dat is het belangrijkste.
Wat een loser. Dat team kan maar 0.5. Mijn team? Nee, ga door.
Maar dat gaat vooral om operationele efficiëntie. Dus wat jij hier noemt van dit gaat mis.
Veiligheid.
Zijn we nu niet mee bezig. Daar hebben we nu gewoon wel de havendienst, heet dat, voor rondrijden. Die doet daar inspecties zelf. Die kijkt daar mee.
Zijn mensen,
maar die zijn niet overal. Maar wat we wel zien is, als nu je ziet gebeuren van, daar gaat iets procesmatigs mis. Of we zien iets geks gebeuren. We zien dat, dat de pushback truck, dus het wagentje eigenlijk, dat die vlucht naar achteren moet duwen, weg van de gate. Komen we zo meteen met taxi ook nog even op. Dat die er al is. Maar dat er bijvoorbeeld nog getankt wordt, ja, dan gaat er iets mis in dat proces. En wat we dan wel doen, is dan passen we weer onze voorspelling voor hoe laat is die vlucht weg. Passen we aan. Dat wordt weer gecommuniceerd naar de luchtverkeersleiding. Dat wordt gecommuniceerd naar onze gateplanning. Dus zo zie je dat dat camerasysteem gaat niet alleen maar om de inzichten achteraf, maar gaat ook om real-time van, jongens, hier moeten we handelen. En misschien moeten we hier ingrijpen.
Ja, ik wil heel graag naar die vervuiling en die herrie.
Oké.
En met dat meten, hoe meet je dat?
Ja, meten is een goede vraag. Hè? We brengen dat... ook wat meet je? Dus wij sturen
geluid
vooral...
neem ik aan. Toch?
Geluid. Dat is een.
Wordt dat niet
een
door
microfoonnetwerk voor in de omgeving van Schiphol staan? Kun je ook.
Met de omgeving bedoel je ook buiten de grenzen van de eigenlijke luchthaven?
Absoluut.
Bad Hoeverdorp, Aalsmeer.
Ik heb in Amstelveen gewoond en ik woonde praktisch naast een van die meetposten. Dus ik kon iedere dag kloppen, kijken dat het.
Dat is Schiphol meetapparatuur. Want ik had me ook kunnen voorstellen dat er neutrale partijen zijn, om zo te zeggen. Of misschien zelfs. Vertegenwoordigende organisaties van bewoners, weet ik veel, die dat in de gaten houden.
Ik weet niet precies hoe dat juridisch in elkaar zit. Ik zou me kunnen voorstellen dat het van Stichting Bas is, bewonersaanspreekpunt Schiphol, of dat het van, of dat het vanuit een wettelijke taak wel bij Schiphol is belegd, dat weet ik niet precies. Maar wat wel leuk is om weer te vertellen, je kan dat ook zelf zien als je dat ooit een keer interessant vindt. Dan kun je ook alle vluchtpaden zien. Het NOMOS heet het systeem.
NOMOS. NOMOS.
Ja, ik ga wel eens naar Bas. Maar NOMOS.
En wat het leuke is met die data is... daarmee kun je heel erg goed in kaart brengen natuurlijk... van waar zit die geluidsbelasting. Maar wat we daarmee ook hebben gedaan... ook om wel de ervaren hinder wat minder te maken... is dat we een app daarop gebouwd hebben. Notify heet die. Notify?
Notify.
Ja, van Notify, maar dan met een L ertussen.
Dit is echt gaaf. Het is noiselab.casper.arrow.
Ja.
Mooi, man.
Ja. Dus dat is helemaal publieke data. Die Notify app is weer iets wat daarop gebaseerd is eigenlijk. Waar we tot, volgens mij, tot 48 uur inmiddels vooruit. Voor een gebied van ongeveer Utrecht tot Castricum. Ongeveer dat vierkant. Mm-hmm. Ook voorspellen van hoe als jij op een bepaalde plek staat. Hè? Dus ik ben ik woon in Amstelveen op mijn huis. Hoeveel vliegtuigen kan ik over mijn hoofd verwachten? En wat kan ik voor geluid? En dat is natuurlijk geen oplossing voor het geluid. Maar het is wel een stukje verwachtingsmanagement. Van als ik morgen wil gaan barbecuen met vrienden in de tuin, dan kan ik misschien...
Doe het liever binnen.
Dat ik dan last ga hebben van vliegtuigen. Ja.
Hey, en luchtvervuiling, meten jullie dat ook? Hoeveel je uitstoot zo'n vliegtuig? Dat je natuurlijk maximaal aantal vluchten, wat natuurlijk nu heel erg actueel is. Hoe meten jullie dat en hoe verwerken jullie dat dan?
Ja, dat meten we... Niet expliciet, we berekenen dat. Mm-hmm. Vooral, en dat is zeker voor bijvoorbeeld voor vliegbewegingen natuurlijk
Dus je zegt 747-400, zo'n oude. Weet je, in één keer opstijgen is gelijk aan 1 miljoen auto's per jaar. Ik overdrijf expres.
De exacte aantallen die je moet je verschuldigd blijven. Maar
dus
je hebt,
per vliegtuigtype en belading en te bereiken hoogte, weet ik veel wat allemaal van belang zou kunnen zijn, zitten daar verschillende modellen in.
Ja, en hoe die precies in elkaar steken, dat moet je verschuldigd blijven. Je hebt wel gelijk hoor, dat ook het grootste deel van de uitstoot. Hè. Kijk, je hebt als Schiphol heb je natuurlijk gewoon je terminal, je gebouwen, je koeling, airco.
Daar hebben we het niet eens over gehad, over alle zonnecellen die jullie hebben. Hoe energie neutraal jullie zijn, hoe je dat meet.
Ja, nou ja, ook
dat is natuurlijk ook goeie, allemaal wat jullie doen.
Goeie,
met AI gebruiken denk ik ook. Want Herbert bijvoorbeeld, die heeft een experiment nu met zijn koelkast. Ja, dat is echt heel erg leuk dat hij dan kijkt van hoe lang kan je hem uitdoen, dat het toch nog koud blijft. Nou, toen dacht ik gelijk, dat kan Schiphol natuurlijk ook doen.
Ja, zeker.
Maar doen jullie dat ook?
We zijn er nu mee bezig. We verzamelen daar nu een hele hoop data over. Dus die hele terminal hangt nu vol met sensoren die bijvoorbeeld ook luchtkwaliteit in die terminal meten. Dus dat hele, eigenlijk het hele smart building verhaal. Ja. We zijn daar nog niet echt mee bezig om ook die om ook bijvoorbeeld apparatuur daarop op af te stellen. Vraag is ook een beetje, wil je dat als Schiphol AI-team, wil je dat zelf doen? Of is dit ook iets wat je echt aan de markt wil overlaten? Want er zijn natuurlijk hier partijen voor.
Ja, die hebben belang.
Ja, en in die zin kijk, het is een spannend gebouw.
Maar ik kwam wel ergens tegen dat Schiphol ernaar streeft om in 2050 of zo energie neutraal te zijn. 2030 al?
Ja. 2030, ja.
Maar dan ga je nooit halen.
Nou, dat zit
maar de vraag is vooral, hoe meet je dat? Hè? Want dan moet je dat toch wel op een of andere manier kunnen vaststellen.
Ja, nou, 2030 gaat om net carbon zero. Dus dat gaat echt om CO2-emissies.
Ja.
Dus daar zitten een hele hoop initiatieven in. Bijvoorbeeld onze vloot op Airside. Dus alle voertuigen die daar rondrijden, elektrificeren. Die rijden
dat is niet carbon neutraal natuurlijk. Hè? Als ze geëlektrificeerd zijn, dan gebruiken ze energie. Dan hangt het af van je pakket.
Daar zijn we wel voorloper. Omdat wij 100% groene stroom in kopen. Op Airside rijdt ook al op duurzame diesel nu. Dus die HVO100 brandstof.
Die discussie gaan we nou niet openen.
Dat wordt ook een heel. Maar dat is wel de ambitie. En dat zit hem, denk ik, ook echt vooral de grote slagen. Zitten hem daar niet in optimalisatie, maar ook echt wel in apparatuur. Hè? Een voorbeeld is dieselgeneratoren zorgden vroeger voor, of zorgen op veel luchthavens nu nog voor de stroom als het vliegtuig geparkeerd staat. Ja, Schiphol is nu bezig om dat ook allemaal elektrisch te maken. Een ander voorbeeld is, ieder vliegtuig heeft niet twee motoren, maar drie. Ja, sommigen hebben er meer, maar dat even een gemiddeld vliegtuig zo'n kind tekenen met twee motoren. Mm-hmm. Maar er zit ook een derde motor in. Dat heet een APU, Auxiliary Power Unit. En dat is eigenlijk een soort klein hulpmotortje wat draait als bijvoorbeeld de grondstroom nog niet verbonden is. Nou ja, wat nu weer met die camerabeelden. En er zijn
in feite een generator.
Een generator, ja. En wat er nu ook weer met die camerabeelden gebeurt. En daar zijn ze op Charles de Gaulle in Frankrijk zijn ze daar heel ver mee. Daar gaan we op Schiphol gaan we binnenkort ook een keer zijn we dat aan het onderzoeken. Kun je daarmee bijvoorbeeld ook detecteren met dan een ander type camera, een infraroodcamera. Draait die Auxiliary Power Unit. Dus dat soort initiatieven, echt die grote uitstoters. Ja. Daar zit denk ik echt vooral de grote winst in. En dat smart building is ook een onderdeel daarvan. Maar is niet wat ons helemaal bij die ambitie gaat brengen.
Ja, het vaststellen of je wel of niet als een complete luchthaven energie neutraal bent. Dat is volgens mij nog een beetje te complex om dat echt zwart op wit aan te tonen.
Ik weet niet hoe we dat precies meten. Dus dat moet ik je verschuldigd blijven.
Nou, dan doen we dat misschien in een toekomstige technoloog. Want we zijn een beetje
door de tijd heen. Ja, we gaan stoppen.
Maar dit was een mooi overzicht van wat jullie allemaal uitspoken op het gebied van AI bij het hele bedrijfsproces van Schiphol. Ik dank je wel, Floris Hogeboom, chef AI van de luchthaven Schiphol.
Dank jullie wel.
En dank je wel, Ben.
Herbert, ook bedankt.
Nou, graag gedaan. Zeg. Ja, ja. Het was me waar genoegen om hier vandaag te mogen zitten.
Gelukkig.
Ja, ik hoop dat de luisteraars een soort gelijke ervaring hebben gehad. En nou, als dat zo is, dan zien we jullie vast weer wel terug volgende week bij de Technoloog.
Dag allemaal. 37. Hoi.
Hoi.
Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met 5Hart. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.